been a wallflower for so long.
We're hiding, making you move, it sure looks good.
I'll show you mine.
Don't wanna wake up without you, baby, without.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Power Voices in Business, waarin ik 12 vrouwelijke ondernemers interview naar hun tone of voice binnen hun bedrijf. En vandaag ben ik in gesprek met Renske Bergmoes. Yay! En Renske, jij bent schrijverscoach, maar je bent ook mijn schrijverscoach geweest voor mijn boek Be Your Own Voice, de zoektocht naar je eigen stemgeluid. En jij tovert inderdaad de boeken uit je taalhoed. Hoe zeg je dat? Je taalhoed. Maar Renske, het grappige is, is het nou echt waar dat jij als kind met melkkratten liep? Of liepen die melkkratten met jou? Hoe moet ik dat zien? Hoe oud was je? Wat was je aan het doen?
Nee, ik denk dat ik 1,5 was toen mijn moeder mijn ouders hebben een hele grote boerderij. Dus er was ook een hele grote kelder. We hebben zelfs 2 kelders. En die deur die stond open. En ik was, ik denk, 1,5 of zo.
Ja.
En jongste teller van 3. En ik was heel enthousiast. Dus ik flikkerde zo van die trap naar beneden tegen de melkkratten.
Oh, dat was het. Ja, ik zag dat meisje met rode laarsjes en melkkratten zo door het weiland.
Oh, nee,
en
denk, oh,
maar dat zie ik je ook doen, hè?
Onhandig, lomp.
Ja.
Nee, ja, dat is meer het meisje wat ik toen was.
Okay. Maar jij bent communicatie-expert geworden.
Ja.
Kan je me vertellen hoe die reis is geweest? Want je komt dus van het platteland, kan ik dat zo zeggen?
Zeker, ja.
En toen dacht jij van, maar ik wil dat mensen kunnen communiceren. Ik bedoel, wat is er gebeurd?
Ja, dat had ik toen nog niet. Ik weet nog, op de basisschool, ik denk misschien in groep 6 of zo, werd er aan de hele klas gevraagd van, maak een tekening van hoe jij je toekomst voor je ziet.
Nou, dat is een goeie. Die ga ik onthouden. Die ga ik ook eens gebruiken.
Ik vond dat al een beladen vraag. Dus ik dacht bij mezelf, ja goed, hoe oud ben je dan? 1 jaar of 10?
Ja.
En ik kende niks anders dan de boerderij. En ondanks dat mijn ouders geen beesten hadden, geen koeien, had ik toch zoiets van, ik heb die tekening nog zo helder voor me. Ik sta in de schuur.
Ja.
In een of ander scheikundig laboratorium met een labjas aan. En echt allemaal, nou ja, zoals je ook in films ziet, van die bubbelende drankjes.
Okay.
Geen idee wat ik daar ben aan het doen. Misschien een drugslaboratorium. Ik heb geen idee.
In Zeeland.
Dat
nou, ja.
Dat. En op de achtergrond zag je dan de boerderij en de koeien in de wei lopen.
Okay.
En dus dat was toen, ja, misschien ergens wel onbewust een toekomstdroom. Maar zodra
maar bubbelende,
niks van gekomen.
Chemische dingen heeft niks te maken met communicatie, toch?
Toen ik op de middelbare school kwam, werd al gauw duidelijk dat het boerenleven er niet in zat. Nog het laboratoriumleven.
Okay.
En ik werd me heel erg bewust van, nou ja, eigenlijk gewoon het praten. Kijk, ik kom uit Zeeuw-Vlaanderen en misschien horen sommige luisteraars ook wel een accent. Sommige mensen weten
ik hoor
het.
Een lekkere
zeker, zeker. En sommige mensen kunnen het plaatsen en anderen niet. En ik werd me eigenlijk steeds bewuster van hoe praten we eigenlijk? Hoe communiceren we met elkaar?
Ja.
Want het is al een wonder dat wij eigenlijk nu dit gesprek voeren en jij weet wanneer je mag inbreken in
mijn
verhaal.
Maar ik luister niet alleen, hè. Ik kijk ook naar jouw sprankelende ogen. En
ik
voel ook je energie. Dus het is natuurlijk alles bij elkaar. Dat is wel heel goed dat je dat trouwens zegt. Want ook inderdaad luisteren naar een stem is niet alleen maar de inhoud. Het is het luisteren naar de klank.
Ja. Want je geeft van nature al signalen. Of je nou heel erg gesloten zit of wegkijkt in iemands verhaal. Dat geeft ook al heel veel signalen van hoe staat iemand in dat gesprek. En ik weet nog dat ik ook een keer op een zat ik op de middelbare school, zei ik ook echt, was ik midden bezig in mijn boekpresentatie, een beetje zenuwachtig.
Je eigen boek?
Nee. Zeg, dat is toekomstmuziek.
Oh, je bedoelt, maar je had een boek gelezen en
dan moest je boekpresentatie overhouden. En ik weet nog dat ik voor de hele klas stond, en 30 van die klasgenoten, van die puberende mensen, die dan zo zitten aan te kijken van, ben benieuwd wat zij.
Ik vond sowieso de hele middelbare school een ramp. En dat al helemaal. Dus, maar ik
zag
op
het duur dat mijn leraar was aan het gapen. Dus ik zit echt midden in die presentatie. Ik zeg, ja, als je het niet interessant vind, dan moet je niet verder luisteren. Dus dat was echt zo van, hij geeft mij een teken en ik reageer daarop.
Ja.
En Ja, zo is eigenlijk een beetje die fascinatie voor communicatie gekomen.
Maar hoe gaat het studentenmeisje communicatie studeren naar uiteindelijk een bedrijf? Want je bent gewoon een hele goede onderneemster geworden in het helpen. En je geeft niet boeken uit, maar jij bent wel, je weet wel alles.
Ja.
Zeg maar, je weet waar je moet zijn. Je weet hoe een boek eruit moet zien. Hoe het moet voelen bij de lezer. Ik bedoel, jij hebt echt je tone of voice gevonden binnen je bedrijf.
Ja, en wat eigenlijk heel opvallend is, want toen ik voor dit gesprek even ging nadenken van welke reis heb ik nou afgelegd, weet ik nog dat toen ik net startte in 2018, ik heb nog screenshots van de site die ik toen had, echt schaamrood op mijn wangen. Daar staan ook echt, ik was heel erg op de correctie, op de spelling, de taalregels.
De perfectie.
Dus dat was echt zo van, je wilt toch geen, ook een beetje op angst inspelen. Mm. Je wilt toch geen fouten hebben. Mm. En schakel een corrector in. Mm. Die weet hoe het moet. Ja. En ja, ik vind het echt verschrikkelijk om daar nu naar terug te kijken. Dat ik denk, ik ben zo helemaal niet meer. Maar het is, weet je, een zoals daarnet ook werd gezegd, alles is taal.
Ja.
En ik vind het vervelend dat er in de wereld van, ook online, heel vaak wordt veroordeeld van, jij vloekt, dat mag niet. Jij spelt dit verkeerd, dat mag niet.
Oh, dat is interessant. Dus jij vindt het niet erg als ik een K of een C schrijf?
Helemaal niet. Ik heb ook
vakantie
wel eens
bijvoorbeeld. Ik schrijf nog steeds met een K.
Ja.
Maar ja, het is met een C, toch?
Het is met elkaar.
Oh, het is met elkaar. Oh, dan schrijf ik met een C. Dat is, kan je nagaan. Die verwarring in mijn hoofd is al. Ja, dat dus.
Dat. En ik weet je, ik zeg altijd, ik ben alleen maar blij als jij spelfouten maakt. Want dat betekent dat je in je verhaal zit. En niet bezig bent met de vorm, maar echt gefocust bent op inhoud.
En heb jij wel eens een boek geschreven? Of ben jij van plan om een boek te schrijven? Zeg ik nu tegen mijn schrijverscoach. Hallo.
Nee, ik heb wel eens een verhalenreeks geschreven. Daar staan er denk ik 3 van online en 37 ongepubliceerd.
Daar gaan we het even over hebben.
Zo'n beetje het verhaal van mijn alter ego, wat nog niet echt naar buiten durft te kruipen. Maar ja, ik weet het niet. Ik krijg wel vaker de vraag, omdat ik juist met zoveel ondernemers werk die een eigen boek willen schrijven. Ik zeg nooit nooit. Ik voel het nu nog niet. Ik zie het mezelf wel doen in de toekomst. Maar
wordt dat fictie of wordt dat een doelboek? Of wat is dat? Wat zou jij... Ja, ben ik nou ook heel benieuwd naar natuurlijk, hè?
Ik denk toch non-fictie.
Okay.
Ja, ik vind echt fictie heb ik zo afgebakend als mijn vrije tijd.
Okay.
Ik redigeer ook geen fictieboeken voor mijn werk. Want dan... Ja, ik wil echt, vooral in Zweedse thrillers, daar wil ik echt in weg.
Oh ja.
Ja,
oh
dromen klinkt misschien een beetje luguber, maar dat is...
Nou ja, droomt luguber dus, oké. Hey, wij hebben samen mijn boek geschreven en ik heb jou via leren kennen. Oh ja, ik heb jou een keer in een workshop ontmoet, dat weet ik nog. Maar wat ik dus zo mooi vond aan het samenschrijven van een boek, is dat... hoe zou ik dat nou zeggen? Ik kwam erachter dat schrijven helemaal niet zo moeilijk is. Dat heb jij wel voor elkaar gekregen. Want in het begin dacht ik, oh my god, ik ga in 3 maanden een boek schrijven. Wat ga ik doen? Ja, in 3 maanden ga jij een boek schrijven. Het hele proces erna duurde langer dan het schrijven zelf.
Ja.
Goed, mijn boek gaat dus over mijn leven. Maar het is ook een doelboek. En jij, wat ik zo knap vond aan de coaching die jij me hebt gegeven, is dat jij al vanaf het begin wist hoe het eruit ging zien. Is dat ook echt zo?
Ja, zeker. Zeker. Het beginproces, eigenlijk de kick-off, is eigenlijk vaak het zwaarste. Omdat je hebt, alle verhalen heb je al en alle kennis en alles zit al in je hoofd.
Ja.
Het is alleen nog even de kunst om het gestructureerd naar buiten te krijgen en op papier te zetten. Ja. Alleen het overwhelmt je als je vanaf het begin denkt, ja, waar moet ik het allemaal over hebben? Hoe ga ik 200-300 pagina's vullen?
Ja.
Terwijl als je ermee bezig bent, dan komen de verhalen vanzelf.
Ik weet wel dat mensen dan aan mij vroegen van, hoeveel pagina's heeft het? En dacht ik, weet ik veel. Ik ga gewoon beginnen.
Ja, sommige mensen tellen dat, nou ja, vinden dat belangrijk, ja. Inderdaad, aantal pagina's. Terwijl ik denk, het gaat om de boodschap. Juist. Als jij je verhaal hebt verteld na nou, pagina 198, prima. Ja. Ik bedoel, in de tijd waarin we ook nu leven met korte social media posts, korte aandachtspannen, gaat niemand meer een pil lezen van 400-500 pagina's.
Maar ben jij echt bezig met taal? Zie jij bijvoorbeeld de taal veranderen, nu jij dus ook met boeken, dus mensen... Wacht even, ik moet anders formuleren. Jij werkt met mensen die een boek schrijven. Ja. Zie jij dan nu al taalverandering?
Zeker. Ik zie ook kortere hoofdstukken gebeuren. Ah, vaak schrijven we
omdat we
meer...
ook in shorts denken. Instagram, WhatsApp.
Ja, meer witregels zie je natuurlijk
meer
ook
witregels.
Ja, ja, want dat maakt het beeld minder druk. En voor de lezer is dat eigenlijk uitnodigend. Als jij een boek openslaat, net als bijvoorbeeld studieboeken
van
vroeger.
Witregels. Het is een regel met wit. Zonder iets.
Als je vroeger zo'n boek opensloeg, bedoel, kijk maar naar een dikke vandalen of zo. Dat lettertype, dat is al niet oogstrelend. En ga dan maar eens naar elke pagina is helemaal gevuld. Oh. Ja, dat nodigt niet
maar
uit.
Maar dat is mooi. Dus jij wilt eigenlijk dat een boek oogstrelend is als je hem open doet.
Ja. Daarom denk ik ook dat vorm en inhoud mogen samenwerken. Ja. Dus het, weet je wel, een boek moet mij vangen bij de cover. Ja. Tuurlijk, als ik in een boekhandel of online zie liggen, dan moet mijn ogen naartoe worden getrokken. Maar het moet ook vooral passen. Als we het dan even over jouw boek hebben. Je hebt dan die hele toffe foto op de voorkant waarbij je echt die autoriteit uitstraalt.
Ja.
Dan wil ik dat ook teruglezen in je boek.
In je
boek. Ik denk dat we die toon wel zeker hebben gevangen. Ja. Nou ja, maar bijvoorbeeld ook hoe de vormgever heeft gespeeld met letters. Nou, die grotere letters. Ja. Dat, weet je, als iemand jou kent en al eens een keer heeft horen praten, dan moet dat een feest van herkenning zijn.
Dat was echt heel leuk in onze samenwerking. Dat jij op een gegeven moment zei van, nou weet je wat, lees je hoofdstuk maar voor.
Ja.
En dan zat ik gewoon met mijn telefoon. De stem en blablabla. Een heel verhaal. Ja, ik kan mijn boek wel bijpakken. Maar goed, in ieder geval, ik deed een heel verhaal. En dan hoorde ik mezelf allemaal rare dingen zeggen. En dan zei ik ook, oh wacht even, dat moet eruit. Of, oh nee, die zin klopt niet. Dus ik was eigenlijk ook op een gegeven moment mijn eigen coach aan het worden.
Ja, maar dan voel je het ook. Op het moment dat je het op papier zet, dan heb je zoiets van, oh, ik heb het eruit. Ja. Maar dan neem je ook onbewust afstand van de woorden die je net op papier hebt gezet.
Ja.
En door ze weer te lezen, door het je hardop te horen uitspreken. Ja. Ja. Ik heb ook heel veel voices. Memo's voor jou gekregen en zeggen, oh nee, wacht even, dit klopt niet. En dan hoor je zo een toetsenbord. Nee, daar ga ik nog wel even iets van maken. Ja. Dan landt de tekst ook echt bij jou. En dan weet je ook vaak of je goed zit. Want we zijn ook geneigd om als schrijvende hele chique, deftige woorden te gebruiken.
Nou, ik niet,
die wij...
toch wel?
Dat
heb jij er allemaal uitgehaald. Nee, dat gaan we niet doen. Ja. Heb jij, dat is natuurlijk een hele gemene vraag. Ik ga nu een hele gemene vraag stellen, Rinske. Let op. Heb jij ooit wel eens een keer een boek mogen coachen, zeg maar, terwijl je echt dacht van, nou nee, dit wordt hem niet.
Zeker.
Wat gebeurt er dan met jou? Want jij bent zo spontaan. Wat gebeurt er dan?
Nou, het... Ik heb wel eens, kijk, je hebt soms wel eens, BN'ers die een boek willen schrijven. En die komen dan via uitgeverijen bij mij terecht.
Oh ja.
En kijk, het feit dat je een bekende Nederlander bent, wil natuurlijk niet zeggen dat je
alles
kan schrijven.
Ja.
Ja, en dat was gewoon iemand waarvan je denkt, die kan vertellen. Alsof je gewoon op een barkruk zit in een bruin café. En een keer lekker, ouderwets lullen, zeg maar.
Moeten maken.
En hij probeerde, en je zag gewoon, dit was zo... zijn tone of voice, zeg maar, zat eigenlijk heel erg klem van... Ik kan niet die Amsterdamse charme gewoon overbrengen op papier. En dan op dat moment had ik hem eigenlijk gewoon even willen bellen en zeggen, hey, spreek gewoon even berichtje in. Ja. Lees het voor, bel met mij. Ja. Dan komen we daar samen wel uit. Dan ga ik het een beetje kneden, zeg maar.
Dus toen was je eigenlijk de... Hoe noem je zoiets? Een tweede...
Een ghostwriter. Niet echt. Maar het is wel... Ik doe... Eigenlijk subtiel verwerk ik wel een beetje ghostwriting in wat ik doe. Mm. Omdat ik heel erg probeer jouw taal te vangen.
Ja.
Dus ik stel me op als de chameleon om, zeg maar, in het begin. Ik zei ook tegen jou van, doe maar
spreek
al je mijmeringen. Ook al denk je, het is onzin, het slaat nergens op, maakt niet uit. Gooi het naar mij toe en ik maak daar, zoals jij zei, pindakaas van.
Ja, pindakaas, dat zei ik. Maak er maar pindakaas van, inderdaad. Hey, luister, Rinske. Jij hebt een quote. En die mag je maar uitleggen. Every fairy tale needs a good old-fashioned villain.
Yes.
En die quote is van?
Die komt uit de BBC-serie van Sherlock.
Oh,
en,
ja.
Nou ja, de James Moriarty. Jim Moriarty, sorry. En dat is de, nou ja, de schurk. Ja, je hebt in elk verhaal de schurk en de held. En natuurlijk is Sherlock de held in dat verhaal. En ik zie mezelf in het werk dat ik doe ook heel erg de schurk. Want,
oh, dat is de link.
Ja, en ik wil hem niet altijd zijn. En ik voel me ook altijd bezwaard dat sommige mensen ook zeggen van, oh, ik moet de huiswerk inleveren bij de juf. Dat ik denk, nee, ik ben geen juf. Maar het is wel, kijk, jij hebt bijvoorbeeld ook je levensverhaal op papier gezet. Daar komt ook heel veel energie, heel veel gevoel bij los.
Nou, heel veel emotie kwam daar los.
Dat.
Ja.
En dan voel ik me soms heel erg bezwaard om dan te zeggen, ja, ik zou dat stukje toch anders zijn. Ja. Maar je grijpt op papier in op iemands leven.
Ja. Oh, zo voel je het ook echt.
Ja, zo voel ik het ook echt. Want ik weet nog dat ik dat eerste
op
hoofdstuk...
Papier, dat is mooi gezegd, hè? Je grijpt op papier in
iemands
leven.
Ik heb ook wel een keer een levensverhaal van iemand helpen vormen. En toen dacht ik ook, ja, dit doe ik niet meer. Want het is zo intiem en gevoelig. En ik vind juist zelf... het leukste boeken om te lezen zijn de businessboeken, de non-fictieboeken.
Okay.
Ik was heel erg getriggerd toen jij al naar me kwam met je verhaal. Ik ben opgegroeid in het circus. En ik heb opera gezongen. En ik ben nu voice authority coach. Ik denk, ja, hier zit goud in.
En ik dacht, ik heb het allemaal gedaan, dus who cares?
Ja, maar ik zag dat wel. En ik denk ook dat wij heel mooi... Nou ja, ik ben sowieso heel blij met het resultaat. Want het is ook echt een doeboek geworden. En dat vind ik leuk.
Nou, het is wat ik dus heel leuk vind, en daarin heb jij ook echt mijn tone of voice gepakt, is dat ik wilde het niet een methodeboek laten zijn.
Ja.
Want ik geloof niet in stemmethodes. Mm. Ik geloof wel in technieken.
Staat ook in je boek.
Ja, dat staat ook in mijn boek, ja. Maar daar heb ik wel lang over nagedacht hoe ik dat moet omschrijven. Want ik kreeg zelf altijd jeuk, zeg maar. Als er weer iemand kwam en ik heb nu een methode gevonden.
Ja.
Toen dacht ik, ja, maar... Sorry, de stem. Iedereen heeft een stem. Iedereen kan ademhalen.
Ja.
En we kunnen allemaal leren hoe je dat moet doen. Want het is your natural way.
Ja.
We kunnen het eigenlijk al. Alleen door blokkades of door ons leven zijn we misschien vergeten. Of nou enzovoort. Nou, het staat er ook allemaal in. Maar dat heb jij zo goed gevangen.
Maar dat vind ik zelf ook bij schrijfmethodes. Ik word heel erg wars van mensen die zeggen, je moet je boek schrijven volgens dat format.
Ja.
En dan heb je gewoon de gouden formule.
Ja.
Ik denk, ja, maar er is geen gouden formule. Als jij wil beginnen bij het einde van het verhaal, begin jij met het einde van het verhaal.
Juist.
Want daarom lees ik een boek van jou. Ik wil dat het boek, de tekst op papier, dat klopt
maar
bij de
persoon. Maar jij kan dat heel goed. Jij kan echt de tone of voice vangen bij de schrijver die je coacht. Renske. Dank je wel voor het verschijnen in mijn podcast-event, Power Voices of Business. Waar kunnen mensen jou vinden als ze dus dat boek willen schrijven?
Ik ben heel erg aanwezig op Instagram met inderdaad mijn taalhoed. Dus dat is @renske.taalhoed.
Taalhoed.
Taalhoed.
Met echt een hoed. H-O-E-D. Ja, ik zeg maar even heel duidelijk.
Zeker. Ja, niet dat de is een knipoog naar mijn Zeeuwse roots. En op LinkedIn ben ik misschien iets serieuzer, maar niet minder leuker. Dus mag ik wel van mezelf zeggen.
Ja.
Dus
daar
ben
goed.
Ik gewoon onder mijn eigen naam te vinden. En dat is Renske Berkmoes.
Oké, dankjewel Renske.
Dankjewel. Woo!
En als jij nu ook verlangt naar een diepere reis om jouw stem te onthullen, jouw tone of voice ook te ontdekken en te ontwikkelen, overweeg dan mijn online training De Geboorte van Je Stem in 40 weken. Met als bonus 2 live dagen met mij, waarin we ook fysiek samenwerken. Alle informatie kun je vinden op www.vocalnote.nl. Want de weg naar zelfontplooiing begint bij het vinden van je eigen stemidentiteit. Be your own voice. Yeah!